Vader, wil u danken dat we in uw naam bij elkaar zijn. Dat u degene bent die ons roept, dat het uw werk is, dat u iets bijzonders in ons leven wilt doen en blijft doen. En dank u wel dat u ons ook iedere keer weer wilt aanmoedigen om dicht bij u te blijven en u te volgen in de wedloop die we mogen hebben samen met u en samen met elkaar. Wilt u door mij heen spreken, maar vooral wilt u spreken in de harten van elk van ons. In Jezus' naam. Amen. Begin met Romeinen. Romeinen 11, vanaf het laatste vers van Romeinen 11, vers 36. Tot 12, vers 6. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik en ieder onder u, koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk we één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar elk afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. En dan 1 Korinthe 9. Vers 24 tot 27. Korinthe 9, vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat ge die behaalt. En al wie een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En dan het laatste, en dat is dan waar vooral de preek over zal gaan, is Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Daarom. Laten wij, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons heen hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat ge niet door matheid van ziel verslapt. Nou, dit laatste gaat dus over het lopen van de wedloop. Nou, sinds kort ren ik zelf ook. Dat krijg je bij mensen van middelbare leeftijd. En ik moet heel vaak terugdenken aan toen ik nog jong was en in principe goed in vorm had moeten zijn, maar dat ook niet zo was. Ik was niet zo heel vreselijk sportief. En toen onze school had een dag aan het strand en er hoorde een sportdag bij en dan moesten we 5 kilometer over het strand rennen. En ja, er werd gemeten hoe lang iedereen erover deed. Nou, het was een drama. Strand is natuurlijk al sowieso iets vreselijks om in te rennen, want het is allemaal, dat houdt je helemaal tegen, dat zand waar je in verstrikt raakt en dat schiet allemaal niet op. Het was geloof ik ook erg warm. En je loopt daar op een gegeven moment in je eentje, want de anderen die waren ver voor mij uitgelopen. En dan heb je zoiets van, waar doe ik het voor? Het werd toch niks. En een deel van die 5 kilometer lopen ben ik gewoon gaan lopen van, ja, zoek het maar uit. Echt heel moeilijk. En toch, op een gegeven moment, 25 jaar later, 30 jaar later, dacht ik van, weet je, ik moet toch ook eens wat sportiever gaan worden, ik moet ook wat gaan rennen. En dat doe ik dus nu. Probeer ik vrij regelmatig sportkleren aan de slag. En als ik eraan begin, denk ik altijd zo, oh jongens, moet ik nu echt gaan? En als ik loop, nou die eerste kilometer, dat gaat nog wel. Maar ja, dan na 5 of 10 minuten, dan begin je te zweten als een paard. Zeker in Cameroen, want het is daar natuurlijk verschrikkelijk warm. Dat kan je wel iets bij voorstellen. Net zoiets als hier, maar dan de luchtvochtigheid die nog veel groter is. En dan denk ik van, waarom ga ik eigenlijk door? Waarom doe ik dit? Ik word er ook niet echt veel minder zwaar van. En als ik het niet doe, dan is er niemand die zegt van, waarom doe je het? In feite zeggen mijn kinderen dat ik veel te hard loop. Dus dat ik het veel te snel doe, dat het slecht voor mijn hart zou zijn. Dus waarom doe ik dit eigenlijk? En die motivatie om het dan vol te houden is vaak heel erg lastig. Gedeeltelijk is het dan zelfs trots die mij gaande houdt. Ik zeg van, ja goed, ik ga het in die 25 minuten halen. Of mijn doel is nu om 6 kilometer te doen in 30 minuten. En ik ga gewoon blijven rennen, ook al sterf je 1000 doden. Dus trots, ijdelheid, motivatie, waar haal je het vandaan? Nou, in het geloofsleven gaat het vaak net zo. Hier worden we aangemoedigd in dit gedeelte om de wedloop te lopen. En zendelingen zijn ook net gewone mensen. Die krijgen dat ook vaak lastig. En dat viel me op weer bij de zendingscommissievergadering. Van de week waren we bij de zendingscommissievergadering van hier in Papendrecht. Hoeveel van de zendelingen tegen dingen aanlopen in de vorm van depressie, twijfel, vragen? De zendelingen. Jullie hier in de gemeente, we lopen daar allemaal tegenaan. De momenten dat je denkt van, is het allemaal wel zo? En waarom doe ik dat? En waarom zou ik blijven doorgaan? De twijfel ook aan jezelf, van kan ik dit wel? Daar lopen we allemaal tegenaan. En dan is er zo'n gedeelte wat zegt van, jongens, volhouden, laten we doorgaan. En deze gedeelten vormen samen die ik heb gelezen. Dus dit derde gedeelte was zeg maar een soort van deel van het middengedeelte van een drieluik voor mij. Er zit een zekere spanning in. Er zit een spanning in van het ideaal van alleen Jezus zien. Echt simpelweg achter hem aanrennen en alleen hem volgen. Maar dit gedeelte laat ook zien dat dat vaak niet zo is. En dat we in feite die hele wolk van getuigen om ons heen nodig hebben. Omdat we het niet redden. Deze gedeelte geeft ook een spanning aan van keihard moeten doorgaan om het vol te houden. Jullie hebben nog niet, dat heb ik dan niet gelezen, jullie hebben nog niet tot bloedens toegestreden. En Paulus die zegt van, ik geef alles op om die prijs te winnen. En aan de andere kant het beeld dat Jezus het al gedaan heeft. Hij is de voleinder van het geloof. Het is al klaar. Het is puur een ereronde. We zijn klaar. Ik bedoel, we hoeven niks meer te doen, want Jezus heeft alles al gedaan. Daar zit ook weer een spanning in. Aan de ene kant keihard moeten werken. Aan de andere kant Jezus die het al gedaan heeft. En de derde spanningsveld wat ik hier voel is aan de ene kant dat gedeelte waar we lazen van jullie is een deel van één lichaam. En aan de andere kant dat gedeelte dat zei van er kan er maar één de prijs winnen. Aan de ene kant dus puur volhouden, bijna individueel gericht. Aan de andere kant waar in het gedeelte in Hebreeën 12... een beeld wordt geschetst en het vers voordat dit hoofdstuk wat ik gelezen had in Hebreeën 12 staat, over die hele wolk van getuigen. Deze allen, hoewel ze door het geloven getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Daar God iets beters voor ons had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. En ik vind dat zou je nog veel verder moeten over doordenken. De heiligen die voor ons zijn gekomen, kunnen niet zonder ons de prijs halen. Dat geeft dus heel sterk een beeld van een estafetteloop. Waarbij je het stokje doorgeeft en niemand individueel wint. We zijn bezig met een estafette. We zijn niet bezig met een individuele 400 meter. We zijn bezig met een estafette. En je moet samen winnen. Nou, je snapt dus dat er in dit gedeelte een heel aantal spanningen zit. En die kunnen we niet allemaal uitgebreid bekijken, maar ik wou die alvast neerleggen. Zodat je daarover kan nadenken, dat je thuis ook, als het ware, dat meevoelt. Nou, ik wil deze preek dus even drie vragen stellen. En daaromheen de boodschap brengen. De eerste vraag is, wat is de wedloop? Wat is die wedloop nou die we gevraagd worden te lopen? De tweede vraag van waarom willen we die wedloop nou lopen? En de laatste is hoe kunnen we hem winnen? Dus wat? Wat is de wedloop? Willen we hem wel echt lopen? En hoe kunnen we hem winnen? Nou, de eerste vraag. Wat is nou die wedloop? Het grappige is dat ik ging daarover nadenken, ging daarover exegese proberen te doen. En Paulus zegt dat eigenlijk niet echt. Van wat is nou die wedloop? Waar gaat het om? Wat is het doel van de wedloop? Het staat vooral hoe je het moet doen. Maar in dit gedeelte wordt niet gezegd wat het doel is. En er zitten als het ware drie aspecten aan die in de wedloop, denk ik, naar voren komen. Ten eerste is er dat de wedloop is individueel Gods wil in ons leven tot uiting laten komen. Leven wij het leven zoals God dat bedoeld heeft? Dat is een wedloop. We zijn hier niet voor niks op aarde. En leven wij naar Gods wil? Dat is best moeilijk al. En Paulus gaat daar ook regelmatig op in. Laat die zonde dan los. Word de christen die ik voor mijn ogen heb. Die ik wil dat jij bent. God heeft een plaatje van jou als heilige die jou wil maken. En de wedloop is om dat te doen. En Paulus zegt op een gegeven moment van, dat is mijn grootste verlangen, is om te zijn zoals God het bedoeld heeft. En hij zegt van, ik doe mijn best, ik verlang ernaar, ik probeer het te grijpen. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar dat is mijn doel. Ja, God heeft dus voor ons allemaal iets op het oog wat hij in ons leven wil bereiken. Hij heeft daar een plaatje van. Het soort mens wat God wil dat jij bent. En ben je dat ook echt? Leg je daar alles voor opzij? Of ben je vooral bezig met het comfort, je werk, de normale dingen? En ik vind dat best een uitdaging. Want heel vaak ben ik verschrikkelijk met mezelf bezig. en niet met wat God nou eigenlijk wil met mijn leven. Maar het gaat veel verder dan mijn leven en of ik word zoals God dat wil. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar God heeft een veel groter plan met deze wereld. En als je het Nieuwe Testament in zijn geheel bekijkt, staat daar heel sterk het beeld van het koninkrijk van God, wat God op aarde wil vestigen. God is bezig deze wereld tot zijn eigen wereld weer te maken. God is bezig zijn koninkrijk op aarde te vestigen, een nieuwe wereld en een nieuwe hemel te scheppen. En wij zijn de voorlopers van zijn nieuwe wereld. Jezus zegt dan heel vaak, het koninkrijk is nabij. Dat is zoveel meer dan alleen mijn individuele redding. God is een nieuwe schepping aan het creëren. En wij mogen daar deel van uitmaken. En Paulus wordt vooral enthousiast als hij praat over anderen. Als hij zegt van, mijn grootste passie is om God evangelie te brengen bij de mensen. En daar zet hij alles voor opzij. De wereld, Kameroen, maar Nederland net zo goed. Hij heeft behoefte aan mensen met die passie om Gods koninkrijk hier in Nederland realiteit te zien worden. En ondertussen hebben wij het vaak heel erg druk met onszelf of met onze eigen gemeente, terwijl de wereld ontzettend behoefte heeft aan dat zout en zaad. Zijn wij er? Daar moeten we voor leven. Nou, die wedloop heeft ook een derde aspect, dat is God zelf. Ik las niet voor niks op een gegeven moment in Romeinen van, even kijken, laat ik kijken of ik het nog kan vinden, snel. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat vergeten wij heel vaak. Dus het, wij zelf, een nieuwe wereld, God is shalom voor de wereld, maar uiteindelijk gaat het om God zelf. Uit hem, dus door hem, het komt bij hem vandaan. Hij is degene die het voor elkaar krijgt, door hem. En tot hem, uiteindelijk het doel, is hij ook weer. Het zijn alle dingen. En ik moet mezelf daar heel vaak aan herinneren, dat het uiteindelijk alleen maar gaat om God zelf. En dat vergeet je zo makkelijk. Het is nog relatief makkelijk om met jezelf bezig te zijn. De wereld om je heen, de mensen om je heen, Gods redding voor een wereld die in doodsnood verkeert. Misschien lukt dat ook nog. Maar om uiteindelijk echt God als absoluut centraal deel van ons leven te laten zijn. Dat is ingewikkeld. En dat is de wedloop waartoe wij opgeroepen zijn. Om die drie dingen in balans helemaal neer te zetten. En dan zegt Paulus, jullie hebben nog lang niet alles genoeg opzij gezet om dat te doen. Lopen we die wedloop. En dat is dus meteen de overgang naar de tweede vraag die ik stel. Willen we dat nou echt wel? Willen we die wedloop wel lopen? Of zijn dat vaak vrome praatjes? En waarom zou je dat überhaupt willen? Want als je nou kijkt naar Hebreeën 11, en dat zijn de geloofsgetuigen, dat zijn dan de mensen die het voorbeeld geven, en het voorbeeld geven van hoe een wedloop nou echt gelopen zou moeten worden. Als je dat doorleest, dat hoofdstuk, krijg je niet echt een beeld van dat was nou een fantastisch leven. Dat ging niet echt fantastisch. Dat was geen leven over rozen. Vooral die vers dat staat dat ze gegezeld werden, gestenigd werden, doormidden gezaagd, schipbreuk leden en alle ellende die je je kan voorstellen. Dat was hun lot. Waarom zou je dat willen? En zoveel andere dingen zitten in de weg die wij belangrijker vinden dan God zelf. Dan God shalom voor deze wereld, voor zijn plan met ons leven. Ik bedoel, willen we dat echt? Of vinden we ons huis? Een mooie computer? Leuke collega's? Mijn huwelijk? Mijn kinderen? Vinden we die eigenlijk belangrijker? En dat is een gewetensvraag waarvan ik denk heel vaak mezelf op betrap, dat ik stiekem die andere dingen belangrijker vind. En de Bijbel is daar heel helder over. En ik heb er ook regelmatig wat over gelezen in andere boeken. Is dat dat uiteindelijk precies hetzelfde is als afgodendienst. Alles wat in plaats van God komt, is een afgod. En ons leven, als we eerlijk zijn, is vol met afgoden. Tegelijkertijd ben ik heel bemoedigd, want op een verschrikkelijk warme dag zitten jullie hier allemaal wel. Dat betekent dat jullie het willen. Dat ik het wil. We willen het. We willen het willen. En dat doen we denken aan de vader van die epileptische jongen die bij Jezus komt. En dan zegt Jezus, geloof je het? Geloof je dat ik me kan genezen? En dan zegt hij, ja, ik geloof het, maar wil je me helpen met mijn ongeloof? Nou, dat gevoel, dat zit er bij ons allemaal denk ik wel in. Want we willen God dienen, maar zo vaak lopen we aan tegen ons eigen onwil. Of de andere dingen die we belangrijker vinden. En dan hebben we God zo nodig. We willen het willen. En God wil ons die passie geven. Die passie. Daarom hebben we die wolk van getuigen zo nodig. Die om ons heen ons aanmoedigt. Gisteren was ik samen bij Arno in Utrecht, waar hij studeert. En dat was natuurlijk een leuke combinatie om de Tour de France te zien beginnen. Dus we stonden langs de weg. Nou, echt fantastisch om mee te maken. Dan kwam er, iedere minuut kwam er een tijdrijder langs. En als er een Nederlander aankwam, dan begon het een halve minuut voordat die Nederlander aankwam, zwol het geluid aan tot een orkaan van geluid langs de weg. Daar sta je dan middenin. En dat is onvoorstelbaar. Die orkaan van geluid moedigt zo'n rijder aan om het vol te houden. De dames in ons gezelschap zijn niet zo vreselijk van de sport, zoals het in heel veel gezinnen is. Martine en Bianca, ik weet niet of ik daar wel zin in heb van tevoren, van naar langs de weg te gaan staan, aanmoedigen van Tour de France rijden. Ja. Maar allebei is er iets van, dat is bijna emotioneel. Het emotionele van het meemaken, dat je met z'n allen om iemand heen gaat staan, om hem aan te moedigen. Dat is het beeld dat Paulus hier schetst, wat we met elkaar, voor elkaar kunnen zijn. Die orkaan van geluid die je voortstuwt als je laatste restjes energie op zijn. Dat mogen we voor elkaar zijn. En Paulus die heeft dat dan over de belofte die voor ons is weggelegd. En hoe Jezus het volhield om de vreugde die voor hem weg was gelegd in beeld te houden. En doen wij ons best, willen we elkaar aanmoedigen om te beseffen wat de fantastische belofte is die God voor ons heeft weggelegd. De belofte dat hij deze wereld gaat vernieuwen. De belofte dat hij zelf alles in allen wordt. De belofte dat onze lichamen die nu misschien door kanker aangetast worden, die nu aangetast worden door allerlei ellende, compleet nieuw maakt. De belofte dat we het niet voor niks doen. Wil elkaar daarbij aanmoedigen. En die aanmoediging hebben wij ook voor jullie nodig in Cameroen. Als Boko Haram dorpen uitmoordt en onze collega's niet kunnen zijn waar ze hun leven lang in geïnvesteerd hebben. Samen mogen we Gods beeld zijn in deze wereld. Zo kunnen we het volhouden. Het is vaak moeilijk. Maar met aanmoediging kan je het onmogelijke. Kijk, ik ben zelf bijvoorbeeld niet zo muzikaal. En Bianca weet heel goed dat ik verschrikkelijk moeite heb om een ritme vast te houden. En toen ik 8 was en mijn ouders me aanmoedigden om een instrument te gaan spelen, dacht ik, weet je wat, ik vind een viool mooi klinken. Toen zei iedereen, ah, dat is een rotinstrument, dat is moeilijk. Nou ja, nou, ik hou van moeilijke dingen, dus ik ging het gewoon toch doen. En in principe had ik het waarschijnlijk na een half jaar opgegeven. Want zij had me niet zo fantastisch goed daarin. En waarschijnlijk klonk het als afschuwelijk kattige jank. Maar de mensen om me heen moedigden me aan. Die luisterden niet naar het kattige jank, maar luisterden naar de belofte die eventueel in de toekomst ooit misschien zou kunnen komen. En een paar jaar later kon ik meespelen hier in de gemeente. Misschien was het soms nog steeds wel eens kattige jank. Maar de belofte van elkaar steunen, elkaar helpen om beter te worden en te worden wie God voor ons heeft, om mee te mogen dragen aan een wereld die Hij voor zich heeft. Dat red je niet in je eentje. Zijn we voor elkaar om die wedloop te lopen, omringd door anderen. En dat brengt me dus bij, hoe kunnen we de wedloop winnen? Dat was de derde vraag die ik ging stellen. We winnen door toewijding. Dat is het eerste natuurlijk. Deze Bijbelgedeelte laten dat allemaal zien. Hè? Paulus die zegt van, ik leg alles opzij om de prijs te winnen. Ik vecht niet zomaar in het luchtledige. Ik oefen me, en hij neemt dat beeld van een atleet die eindeloos oefent om het te kunnen winnen. Die Tour de France atleten, hebben echt alles opzij gezet om 10 seconden sneller te kunnen zijn dan anderen. Hun hele voeding is erop aangepast. Ik hoorde ook van de week dat als zij naar een hotel gaan, nemen ze hun eigen matras mee. Want alles moet perfect zijn. Doen wij dat in ons geloof? Hebben we die toewijding? Want zo kunnen we winnen. Zo kunnen we het volhouden. Alleen met toewijding red je het. Ten tweede heb ik al gezegd, we doen het samen. Je bent niet de eenzame Superman die in het geloof het volhoudt. Daarom heeft God gemeentes ingesteld. Je kan het niet alleen. En ik zei al, het is een soort van estafette. De wolk van getuigen die om ons heen ons voortstuwt. Maar zelfs dan, met alle toewijding die je geeft, samen als gemeente, als gelovigen elkaar steunend, dan nog red je het niet. Want uiteindelijk, en dat zegt Paulus hier heel duidelijk, ziende op Jezus de voleinder van ons geloof. De leidsman en voleinder. Degene die ons leidt en degene die het af gaat maken. Want wij zelf redden het niet. Daar komt het op neer. En dat is waarom het evangelie uiteindelijk altijd weer terugkomt bij God zelf. Omdat Hij het in ons wil doen. Ook al ben ik een complete miskukel. Ook al kan ik er niks van. Ook al ben ik niet muzikaal. Ook al ben ik geen goede renner. Is het God die het doet in mijn leven? Het is God die mij transformeert door de persoon die Hij wil dat ik ben. En leef ik nou echt in die afhankelijkheid van Hem? Of denk ik dat ik het uiteindelijk zelf red? En dat is de grote vraag die ik mezelf moet stellen, die ik aan jullie wil stellen, is in die wedloop. Denk je uiteindelijk dat je het zelf kan? Of wacht je het van Hem? Heel makkelijk gaat trots in de weg zitten. En dat is een van de redenen waarom ik Romeinen 12 wilde voorlezen. Romeinen 12, vers 3, ik lees het nog een keer. Koester geen gedachten die hoger zijn dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God in het bijzonder heeft toebedeeld. Het is zo makkelijk om gedachten te hebben die hoger zijn dan je eigenlijk zou moeten hebben. En die gedachten die hoger zijn dan je eigenlijk zou moeten hebben, komen erop neer dat je denkt dat het van jou afhangt. En uiteindelijk hangt het niet van jou af. Ja, God vraagt onze toewijding. Ja, God vraagt van ons dat we het samen doen. Maar uiteindelijk is Hij het die het in ons leven wil doen. En stellen we onszelf helemaal beschikbaar voor Hem? Stellen we onszelf open voor Hem? Of zijn wij toch met onszelf bezig? Zijn we bezig in het geloof onszelf te vergelijken met onze buurman? Zo vaak kijken we naar die ander en denken we, ja, wij zijn wel iets beter dan hij. Of kijken we naar, eigenlijk stel ik niks voor in vergelijking met die ander. Maar in beide gevallen ben je dus naar het kijken naar die ander. En we worden opgeroepen om naar Jezus te kijken, alleen maar naar hem. En hij gaat het dan afmaken. Nou, maakt het helemaal niet uit wat de anderen denken of wat de anderen doen. Richt je op Jezus en hou die wedloop vol met hem in het zicht. Want anders gebeurt er wat Hebreeën 12 vers 3 zegt, dan word je overmand door matheid. Matheid van ziel. Nou goed, ik noemde dat al van rennen. Met rennen na 3, 4, 5 kilometer is mijn ziel heel mat. Dan heb ik heel veel neiging om te stoppen. Nou, geestelijk werkt dat ook zo. Als je moe wordt, als je spierpijn krijgt, als je verzuurt, dan heb je de neiging om te stoppen. En je wordt overmand door matheid, tenzij je echt je alleen op hem richt. Het van hem verwacht dat hij het in je leven gaat doen. En als je dat doet, dan kan je dat volhouden doordat je weet dat hij nog veel moeilijkere dingen heeft meegemaakt. Hij weet wat het is. Hij heeft dat ook gerend. Hij heeft ook spierpijn gehad, om het in de beeldspraak te houden. Jezus heeft dezelfde verleidingen meegemaakt. En hij kan meeleven. Hij voelt het ook. Hij weet wat het is. En hij gaat naast je staan en hij geeft je dat duwtje in de rug en hij zegt van volhouden. Ik ga het van je afmaken. Ik ga je helpen. Ik neem je op mijn schouders. Ik neem je mee. En als we dat doen, hè, dan is er ook geen enkele reden meer om die trots of dat eigen belang of dat gevoel van vergelijken te gaan doen. Want uiteindelijk, wat heeft het? God pakt mijn buurman net zo goed vast als mij. En als ik het in mijn eentje moest doen, liep ik ook al lang achteraan. En datzelfde geldt voor mijn buurman. We zijn allemaal verschrikkelijk van hem afhankelijk. En hij wil dat doen in ons leven. En hij, zoals ik al zei in het begin, heeft de wedloop voor ons gewonnen. En dan, als we dat op die manier mogen rennen, dan weten we dat we bezig zijn met de ereronde door het stadion. Je weet hoe het bij een marathon is. Bij een marathon lopen ze 40 kilometer. Vaak best wel alleen. Vaak in de hitte. Hele moeilijke momenten. Maar aan het eind van de rit komt dat beeld van Paulus naar voren. Dan komen ze in de buurt van het stadion en dan hebben ze nog één ronde door het stadion te gaan met het gejuich van de mensen om hen heen. Dan zijn ze in feite al klaar. Nou, onze race is als de laatste ronde door het stadion van de marathon. Het is eigenlijk een ereronde. En laten we samen die ereronde doen. Want hij, de voleinder van ons geloof, heeft het al voor ons gedaan. Amen.